Empower Women, de podcast. En vandaag zit ik in het Amsterdamse met Sarah Aloy Dekker. Sarah, ik ben vereerd dat je in onze podcast wil zitten, want jij hebt een prachtig verhaal.
Dankjewel, zo leuk. Ja, ik vind het fijn om er te zijn.
Dus we gaan het horen. Jij bent ondernemer. Je zegt ook spreker en trainer. En bestuursvoorzitter van Together We Rise. En we hadden het net even over, daaronder valt de 7 Space Club.
Klopt.
Together We Rise is eigenlijk het overkoppelende geheel. Wil je er wat over? Ja, natuurlijk wil je wat over vertellen. Maar kun je uitleggen wat deze mooie stichting doet?
Ja, nou, Stichting Together We Rise die begeleidt en helpt vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Maakt eigenlijk ook niet zoveel uit welke vorm, of het nou exposing, shaming, op de werkvloer, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag of in een thuissituatie.
En wat is exposing?
Exposing is vrouwen of mannen die eigenlijk waarvan beelden gelekt worden, geëxposeerd worden online. Dat kunnen bewegende beelden zijn, videobeelden, maar het kunnen ook foto's zijn. En vaak zijn dat naaktbeelden.
Oké.
Ja. En wij begeleiden dus met name nu vrouwen dus op dat gebied. En dat doen we vanuit ervaringsdeskundigheid. Het is eigenlijk het hele bestuur, alle stagiaires, alle medewerkers van ons, die hebben zelf een vorm van seksueel geweld meegemaakt. Maar ik denk wat ons echt onderscheidt en uniek maakt, is dat wij ook uitsluitend met partijen werken. En professionals die eigenlijk zelf ook ervaringsdeskundigen zijn. Dus als ik kijk bijvoorbeeld naar de workshops die bij ons gegeven worden, de therapeuten, de psychologen, de trainers die dat doen. Die zijn professional op hun vakgebied, maar zijn daarnaast ook nog ervaringsdeskundigen op het gebied van seksueel geweld. En we creëren daarmee eigenlijk een letterlijke safe space. Mm-hmm. Waarin je aan weinig woorden meer dan genoeg hebt, omdat we allemaal weten hoe dat voelt en waar je behoefte ligt. En wij focussen ons eigenlijk op de verschillende fases waarin je terechtkomt als je seksueel geweld hebt meegemaakt. En we proberen in iedere fase te voorzien in de behoeften door bijvoorbeeld een traject of 1-op-1 begeleiding. En alles wat we doen is altijd op maat. Ja. Dus ook als je bijvoorbeeld aan een traject van ons van 8 maanden deelneemt. Ja, je komt 1 keer in de maand bijvoorbeeld met een groepje samen. Maar er is ook 1-op-1 begeleiding die je helemaal zelf indeelt naar je behoeften. En dat kan zijn een specifieke thema behandelen waar we dan experts voor inschakelen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld meegaan bij het aangifte doen of tijdens het proces als steun. Of mocht er bijvoorbeeld zaken zijn als dat je bijvoorbeeld geslachtsziektes hebt opgelopen en je daarmee aan de slag moet. Of je hebt bijvoorbeeld een ongewenst zwangerschap eraan overgehouden. Dat zijn allemaal facetten die kunnen plaatsvinden. Ja, en daar begeleiden wij eigenlijk helemaal bij.
En ja, hoe groot is het team?
We zijn nu met 10 vrijwilligers, waarvan er 4 fulltime zich inzetten voor de stichting.
Ik zag net al een paar van jouw meiden zitten, zoals je dat zei. En ik vind het wel mooi wat je zegt, dat ze allemaal ervaringsdeskundigen zijn. Dan weet je, dan is een blik al genoeg, dan weet je waar je het over hebt. Wat me wel opviel, want je bent voor mij gaan opvallen door de Boos documentaire. En dan zag ik jou op tv in een praatprogramma bij M. En toen zag je ook beelden van vrouwen die gingen vertellen over wat hun was overkomen. Maar dat een eigenlijk in twijfel trok of ze wel een slachtoffer was. Want ik ben me ook gaan realiseren dat misschien niet alle vrouwen zich realiseren.
Klopt.
Dat ze iets hebben meegemaakt wat valt onder alle soorten die jij net omschreef.
Ja.
Van geweld.
Ja. Dat klopt. Het is, ik denk wat ik zelf zie is dat dat deels te maken heeft met het zelf nog niet aan toe zijn om dat toe te geven. Maar dat er bijvoorbeeld ook heel veel, hoe noem je dat? Heel weinig eigenlijk bekend is over wat nou eigenlijk seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Of seksueel geweld nou eigenlijk is. Ik praat vaak ook met jonge meiden. En wat ik daar bijvoorbeeld achter kom is dat zij bijvoorbeeld orale seks niet als een verkrachting zien. Ja, dat hoort erbij, dat doe je gewoon. Terwijl als je dat tegen je zin doet, is dat gewoon officieel een verkrachting. Dus er is gewoon eigenlijk weinig bekend over wat is het dan precies. En wanneer is het dan dus grensoverschrijdend, wanneer is het dan eigenlijk tegen de zin? En dan merk je dat heel veel slachtoffers ook het bijvoorbeeld zo normaal vinden dat het gebeurt, dat ze helemaal niet doorhebben dat ze dus daadwerkelijk slachtoffer zijn. Ik gaf een tijd geleden een workshop aan jongeren tot 17 jaar. En ze moesten opschrijven, oké, wat heb ik dan meegemaakt op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag? En het lijstje was overal eigenlijk heel kort. En aan het eind van de workshop moesten ze het nog een keer doen. En toen was er dus pas het besef gekomen over wat zij eigenlijk allemaal wel niet normaal vinden, wat er in en rondom school gebeurt tussen jongens en meiden. Waar ze dus nu van kennis hebben gekregen van ja, inderdaad, dat voelt eigenlijk niet prettig van mij. Dat er voor de grap de deur open wordt gedaan als wij ons omkleden zijn tijdens gym. Of dat een jongen, als ik langsloop, op mijn bil slaat. Dat voel ik me eigenlijk niet prettig bij, maar dat is gewoon hoe het is. Dus
ja.
Dat moet ik maar gewoon accepteren.
Maar jouw doelgroep, is dat zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes?
Ja, dat is een heel interessante vraag. In principe, zoals ik begonnen ben, is het me altijd mijn doel geweest om zowel mannen als vrouwen te bedienen. Want ik vind sowieso dat mannen eigenlijk heel vaak vergeten worden als het gaat over seksueel geweld. Ze worden eigenlijk altijd als dader gezien en niet zozeer als slachtoffer.
Ja.
Dus ik vind dat heel erg belangrijk. Alleen ik kan dat nu nog niet doen op de manier zoals ik het zou willen doen. Wat wij nu bieden aan vrouwen is een heel netwerk van ervaringsdeskundigen die zich vrijwillig inzetten om ze te helpen. Maar ook dus inzetten in de begeleidingen of in de workshops. Een heel vrouwelijk team die dat kan. Ja. En ik wil hetzelfde kunnen aanbieden aan een man. Ik kan niet als vrouw voor een groep mannen staan en zeggen, ik weet waar jij doorheen gaat. Want dat weet ik niet.
Nee.
Voor een klein deel misschien, maar niet. Het werkt toch anders. En pas als ik dat heb gevonden in iemand die dat op die manier zou kunnen doen binnen onze stichting, ja, dan zijn alle mannen zijn hartstikke welkom dan.
Precies. Want als je er zo over praat, dan denk ik, al zijn het de mannen, de mannen zijn ook slachtoffer, maar de mannen die het doen, weten misschien ook niet altijd dat het niet gepast is wat ze doen.
Ja, ik ben blij ook dat je dat wel eigenlijk aankaart, want daar wordt vaak best wel moeilijk over gedaan, want dan neem je het dan zogenaamd op voor mannen. Maar wat ik nu gewoon de afgelopen jaren, dat ik hiermee bezig ben, en dit is mijn alles. Hè. Ik ben letterlijk 24/7 ben ik bezig met het onderwerp seksueel geweld. En dat is heel gek, want ik heb 20 jaar lang heel hard gerend om het er niet over te hebben. Dus het is best wel apart. Maar wat ik heel veel zie is dat er inderdaad heel veel mannen helemaal zijn maar heel weinig mannen die echt bewust 's ochtends opstaan en denken, zo, ik ga eens eventjes flink over iemands grens heen. Ik denk dat er een heleboel miscommunicatie is. Ik denk dat mannen veel te weinig worden meegenomen in het leren erkennen en herkennen van hun eigen gevoelens en die van anderen. En daarin begeleid worden. En dat machismo en die hele patriarchaat, dat speelt daar gewoon een enorm grote rol in.
Ja, plus de hormonen, hè? Testosteron heeft daar toch een hele grote rol in.
Ja.
Het werkt er toch anders in het brein dan bij vrouwen.
Ja, dat zou natuurlijk nooit een excuus moeten zijn.
Nee,
hè? Maar het zou best wel. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb laatst wel een artikel gelezen waarbij er heel expliciet werd benoemd dat eigenlijk libido niet per se bestaat. Niet zoals wij denken dat het bestaat. En dat het libido van een man eigenlijk niet per definitie groter is. Alleen dat het zeg maar punt van ik voel niks tot het punt ik ben opgewonden gaat sneller bij een man dan bij een vrouw.
Ja.
Dat eigenlijk het enige verschil is.
Ja, dat is één zo'n weg en bij ons zijn.
Ja, zij gaan de snelweg en wij nemen de de andere route.
Omwegen.
Ja.
En je zei 20 jaar geleden was ik aan het hollen van het onderwerp en nu ben ik er mee bezig. Wat was dan de turning point?
Voor mij was de turning point eigenlijk een hele heftige bevalling van mijn dochter. Het was een bevalling van 38 uur, waarbij zowel zij als ik in levensgevaar was. En wat daar eigenlijk op het moment gebeurde, dat realiseerde ik me op dat moment overigens niet. Maar wat daar eigenlijk op dat moment gebeurde, was wat zich 20 jaar daarvoor ook had plaatsgevonden. En het was dat ik aangaf in het ziekenhuis, bij de doktoren, bij de verpleegkundigen, van hey jongens, er gaat iets niet goed, ik voel dit en dit. En dit is wat ik wil met mijn lichaam. Volgens mij moeten jullie dat en dat doen en ik wil dat jullie daarnaar luisteren. En dat de artsen even heel kort door de bocht zeiden, ja, dat kan wel best, maar wij gaan doen met jouw lichaam wat wij denken dat goed is. En dat is eigenlijk één op één, natuurlijk een andere situatie, maar één op één ook gebeurd in mijn jeugd. En dat heeft een echt een enorme beerput opengetrokken. En na de bevalling heb ik een postnatale depressie ontwikkeld. En daarna ook burn-out. En ik heb er toch wel zeker 1,5 jaar uitgelegen. Hmm. En dat was eigenlijk voor mij het punt om... In die periode ben ik zo met mijn neus op de feiten gedrukt. Ja, ik was hartstikke depressief. Ik kon niks. Ik kon niet meer wegrennen, fysiek en mentaal niet meer. En toen moest ik wel weer aan de bak, aan de slag.
En was je in die depressie, ik kan me voorstellen, ik heb zelf geen kinderen, maar dat zo'n bevalling daar ook aan bijdraagt, hè? Dat je misschien minder goed in je vel zit, zeker als het zo moeilijk is. Maar is het dat 20 jaar wegrennen van dat dan alles bij elkaar komt en dat je daardoor in zo'n burn-out komt?
Ja, ik denk dat het gewoon echt de druppel was die de emmer deed overlopen. Want je kan, en dat heb ik ook achteraf ook gemerkt, je kan niet 20 jaar wegrennen zonder consequenties. Mijn hele lichaam was volledig uitgeput daarna. Mijn bijnieren waren uitgeput, functioneerden bijna niet. Lever, nieren, dat moest allemaal aangevuld worden. En dat was niet van de bevalling. Dat was van 20 jaar in survival modus. En je nervous system eigenlijk nooit rust geven. Nooit ergens je veilig voelen en alleen maar rennen.
Stond alleen maar aan. Al die tijd. Ja. Maar je hebt dat omgeturnd. Je bent heel erg door een dal heen gegaan. Zacht uitgedrukt waarschijnlijk.
Ja.
Ik kan me er niet bij voorstellen hoor, want ik heb dat zelf niet ervaren. Maar toen, wat dacht je toen?
Nou, ik was door het dal inderdaad en toen ging het een stuk beter met me. En toen werd ik eigenlijk heel boos en heel verdrietig. Want ik dacht, potverdorie, laat het maar niet schelden. Ik dacht, potverdorie, als ik ook maar 10% van wat ik nu weet, het afgelopen 20 jaar had gehoord, had ik wellicht veel eerder aan mijn verwerking begonnen. En nu was ik niet alleen mijn jeugd kwijt door het seksueel geweld, maar ook mijn tienerjaren en mijn jaren 20 kwijt eigenlijk aan het herstellen daarvan. En ik dacht, er is zoveel van mij afgenomen. Ik was daar heel erg boos over. En het maakte mij gewoon enorm verdrietig. Ik dacht, wat was er wel niet van mij terechtgekomen als ik hier eerder mee aan de slag was gegaan. En daar heb ik even in gezeten. En toen dacht ik, ja oké, maar wat heb ik hier aan? Om zo te denken en zo te voelen. En toen dacht ik, nou ja, oké, het is dan dus te laat voor mij, om het maar even zo te noemen. Maar wellicht niet te laat voor anderen. En toen ben ik gaan denken, van ja, wat zou ik daarin kunnen doen? En toen was het idee eigenlijk geboren om puur en alleen, want dat was wat mij zo goed had geholpen, psycho-educatie te bieden over dit onderwerp. Dus een tegenstelling tot, ja, ik noem het maar even regulier trauma. En regulier trauma hebben we het dan dus bijvoorbeeld over een auto-ongeluk of een overval of wat dan ook. Treft traumaseksualiteit, want dat is het. De officiële term, zeg maar, treft eigenlijk alle lagen van je zijn, lichamelijk, fysiek. Het uit zich op alle, eigenlijk op ieder onderdeel van je leven. De impact is gewoon heel erg groot. En heel veel slachtoffers die weten dat niet. Dus die zitten met allerlei vragen. Waarom doe ik zo? Waarom ben ik zo? Of er zijn bepaalde conclusies getrokken tijdens het seksueel geweld. En daar borduren ze verder. En vanuit die manier hebben ze eigenlijk een onderbewustzijn gecreëerd wat weer invloed heeft op hun gedachtes. En de gedachtes hebben natuurlijk weer invloed op hoe ze zich gedragen. Maar ze hebben helemaal geen idee waar het vandaan komt, maar lopen daar wel keer op keer tegen. En psycho-educatie heeft mij enorm geholpen daarin, door te leren hoe werkt het nou met een brein en op wat voor vlakken heeft seksueel geweld impact en hoe ziet het er dan uit en hoe uit het zich dan, kreeg ik heel veel begrip en erkenning voor mezelf. En na de begrip en erkenning kon ik beginnen aan mijn verwerkingsproces, kon ik mezelf vergeven voor dingen die ik mezelf kwalijk nam, omdat ik die informatie niet had. Dus het was voor mij heel erg belangrijk om die psycho-educatie te krijgen. Dus
dat wil jij nu geven?
Dat wilde ik geven. En dus zo is het ook begonnen met een Instagram-account. Waarop eigenlijk gewoon die informatie deelde. En dat is gewoon heel hard en heel snel gegaan. Dat we nu 1,5 jaar later een team hebben van 10 man. En echt op dit moment 50 vrouwen begeleiden.
50 vrouwen. Ja. En we hadden het over, voordat we deze podcast gingen opnemen, over de Safe Space Club. Dat valt onder Together We Rise, maar je bent nog niet klaar. Er komen heel veel onderdelen, er vallen al meer dingen onder. Ja. Maar dat is denk ik, dat is ongebreideld wat dat...
Ja, klopt. Ik ben heel erg ambitieus, ben ik altijd al geweest. We hebben heel veel plannen. We hebben dus nu bijvoorbeeld dan 3 trajecten in verschillende fases. Dus fases dat vrouwen wel herkennen dat ze dit hebben meegemaakt, maar nog niks mee willen. Maar wel alvast in contact kunnen komen, zodat ze een soort van support system kunnen opbouwen. Dan hebben we voor vrouwen die echt zeggen, oké, ik wil nu die trauma head-on, willen we aangaan. Daar hebben we een traject voor. En dan hebben we voor vrouwen een traject die zeggen, nou, ik ben traumavrij, ik ben PTSS-klachtenvrij. Maar om nou te zeggen dat ik fijne seksuele contacten heb, dat ik nou in mijn sensualiteit zit, in mijn vrouwelijkheid, en dat dat veilig voelt. Nou, nee, eigenlijk nog niet. Dus daar hebben we ook weer een heel traject voor. Maar er zijn heel veel fases daartussen en zelfs daarvoor. En ook in de preventie. Dus we hebben bijvoorbeeld de Safe Space Hubs. En met de Safe Space Hubs staan we op festivals of op markten van grote steden tijdens het uitgaan. Zodat vrouwen daar naartoe kunnen als hun iets is overkomen. En waarin we direct eigenlijk actie kunnen ondernemen. Wat heel veel vrouwen bijvoorbeeld niet weten, is dat je de eerste 7 dagen... kan al een spooronderzoek gedaan worden. En een spooronderzoek betekent niet dat je aangifte hoeft te doen, maar je kan wel sporen veiligstellen. En als je 3 jaar later dat je er pas iets mee wil doen, die dingen zijn er wel. En dat zal je helpen als je op een gegeven moment besluit dat je daar iets mee wil doen. Dus die informatie en zo snel kunnen handelen, daar draagt bijvoorbeeld dan de Safe Space Hub aan bij. Dus dat zijn initiatieven die er zo meteen aankomen. En een initiatief wat ik hoop dat heel snel de lucht in komt, is met een wereldwijd organisatie eigenlijk, waarbij we aan het kijken zijn hoe we safe space hotels kunnen creëren. Wat wij heel veel meemaken is dat er vrouwen plotspad, zeker als het gaat om exposing op straat, worden gezet. Waarbij familie zegt, nou ja, goed, dit is niet de bedoeling dat er beelden van jou zwerven op het internet en uit huis worden gezet, familiebanden worden verbroken en die mensen staan gewoon op straat.
Zoek het maar uit.
Zoek het maar uit. En ja. We hebben daar al echt al tientallen van moeten plaatsen. Nou, we zijn een stichting, we hebben geen structurele subsidies. Dus het is tot nu toe ook echt een paar keer vanuit mijn eigen zak dat ik iemand in een hotel plaats. Maar we zijn dus nu met een grote partij aan het kijken of we ervoor kunnen zorgen dat wij in hun locaties vrouwen tijdelijk kunnen opvangen. En vanuit daar hebben we samen met de gemeente in Amsterdam hebben we een ander traject, dat heet Op Adem, geïnitieerd. En daar kunnen dan vrouwen weer in begeleiding en voor iets langere periode en kijken hoe we ze eigenlijk wat verder kunnen helpen dan alleen acute hulp, zeg maar.
Dus, maar ik vind het mooi dat je die samenwerking met de gemeente zoekt en ik mag hopen dat groeit. Maar ik zat ook te denken, hè, van... Als een vrouw zoiets overkomt, hè, van seksueel geweld, dan is niet alleen wat je tegen jezelf zegt, maar het is ook, denk ik, wat jij zegt. Je wordt op straat gezet of je gaat aangifte doen. En je kent altijd het klassieke voorbeeld, wat ik dat altijd onthouden heb, van vrouwen wordt verweten dat het ook wel aan hunzelf ligt, omdat ze er sexy uitzien of die te korte rok dragen. Betekent dat niet dat we ook instanties of de omgeving ook moeten opleiden, behalve die vrouwen de steun geven. Hè, we hadden het net over de mannen, maar misschien ook bij de politie waar aangifte wordt gedaan.
Ja.
Daar moet ook een educatie komen van.
Ja. Ja, klopt. Er moet zeker educatie komen. Wat ik zelf zie met de zedenrechercheurs en afdelingen waar ik contact mee heb, is dat ze daar heel veel mee doen. Hè, met zichzelf opleiden. En dat ze echt ook wel weten waar vrouwen behoefte aan hebben. Het is alleen, het is een stukje ook verwachtingsmanagement. Want de politie is er voor waarheidsbevinding. Politie is er niet om je handje vast te houden en je te troosten. En zij moeten bepaalde vragen stellen. En al geloven ze jou, als het niet aan bepaalde wetsartikelen gehangen kan worden, dan kan het gewoon niet. Dus het probleem ligt niet alleen per se bij de manier waarop de politie het doet, maar het ligt ook aan de manier waarop nu op dit moment de wet is geregeld. Ja. Waarbij je eigenlijk, is het geen verkrachting als je je niet verzet en schreeuwt en noem het maar op. Je moet heel duidelijk neer hebben gezet. Je moet je verzet hebben. Je moet hebben wat voor manier laten weten dat je het niet wilt, voordat het als een verkrachting telt op dit moment. Terwijl de cijfers laten zien dat 74% van de mensen die een verkrachting meemaakt, bevriest. Dus, en als jij dus bevriest, wat letterlijk meer dan de helft van de mensen doet, dan ben je volgens de wet niet verkracht. Dus, dat, okay. Dus het ligt weer een laagje daarboven, zeg maar.
Gecompliceerd.
Ja, want we kunnen de politie zo goed opleiden als we maar willen. Maar als zij het niet aan de wet kunnen hangen, dan sta je gewoon na 2 uur weer buiten met 0,0. Je bent nergens verder gekomen, zeg maar.
Dan staan zij dus net zo machteloos als de slachtoffer zelf, bij wijze van spreken.
En dat is ook in heel veel gevallen zo.
Ja. Hey, ik las iets, ik ging natuurlijk verdiepen in jou, en ik las iets op Instagram, was dat volgens mij, over jouw oma. Oh. Wat voor rol heeft jouw oma voor jou gespeeld, of speelt ze?
Ik ben benieuwd welke post je bedoelt.
Het was over dingen die ze jou meegaf
in
het leven, hoe je tegen het leven aan moet kijken.
Ja, ik vond het... mijn oma heeft een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Mijn oma in Marokko is dat dan. Want ik ben daar ook geboren en getogen. En mijn moeder werkte fulltime, dus zij heeft heel lang heel veel van mij gezorgd. Ik vind het heel erg mooi hoe dat... hoe ik nu pas eigenlijk, nu ik op wat latere leeftijd ben, besef... en ook veel meer in contact ben met mijn eigen roots, besef wat zij eigenlijk allemaal zei. In mijn tienerjaren dacht ik van ja, ik heb eigenlijk misschien helemaal niet zoveel gehad aan haar adviezen, want die waren op die tijd en op de manier hoe zij over dingen nadacht en wat voor haar belangrijk was, zoals het advies van ja, je moet nooit geld aannemen van je man, of je moet, als hij je te veel geld geeft voor de boodschappen, moet je dat opzij leggen, want dan kan je, als je een keer ooit weg moet, dan kan je weg. En dan dacht ik, ja, moeder of oma, hoezo geld aannemen van mijn man? Waar heb je het nou over? Ik heb toch mijn eigen geld of zo, weet je wel? Dus ik zag daar niet. Nu zie ik dat zij bijvoorbeeld daarmee bedoelt dat je altijd ervoor zorgt dat je op je eigen benen kan staan en dat niemand eigenlijk invloed op jou kan hebben in je leven of de stappen die je onderneemt, dat je daar afhankelijk in blijft en dat je je eigen identiteit sterk houdt. Iets wat zij natuurlijk helemaal niet kent. Mijn oma is op haar 12e getrouwd, had op haar 14e haar eerste kind. Ja, dat is niet te vergelijken natuurlijk met mijn leven.
Nee.
En ik merkte dat toen ik mijn eigen dochter kreeg, dat eigenlijk veel meer nog leeft. Omdat ik, zij echt is het eerste levend bewijs van alle vrouwen in mijn generatie die volledig vrij is geboren. En die volledig alle kansen in de wereld heeft die ze maar kan bedenken.
Ja, ja.
Ja, iets wat ik en mijn oma en mijn moeder niet hebben gehad.
Dus het heeft er wel voor gezorgd dat je de vrouw bent die nu tegenover mij zit.
Ja, 100%. Ja, ja. Ja, 100%.
Ja. Ben jij zelf, want mag ik het dan zo vertalen dat zij een voorbeeld voor jou...
Ja, zeker weten.
Ze leeft nog?
Nee, niet meer.
Is geweest?
Ja.
Ben jij zelf een voorbeeld voor anderen? Of, ik vraag wel eens, hè, van wat is je role model, hè? Je rolmodel. En sommigen hebben er echt afkeer tegen het woord alleen al.
Ja.
Dus als ik aan jou vraag, heb jij een rolmodel? Of wil je zelf een rolmodel zijn voor... Dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja, of ik zelf een rolmodel
ben. Je oma is een soort rolmodel voor jou, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Ze is wel bepalend voor jou geweest. En wil je dat zijn voor anderen? Of ben je dat voor anderen?
Als ik het al zou willen zijn, dan is het eigenlijk vooral op het vlak om te laten zien dat niet altijd alles lijkt wat het is. Ik ben ook zeker op Instagram heel open, misschien soms wel te open, denk ik, over waar ik over nadenk, waar ik mee zit. En juist ook die kwetsbaarheid laten zien van dat ik ook nog steeds bijvoorbeeld met bepaalde dingen deal. Dus als ik ergens een rolmodel in wil zijn op dit moment, is het juist dat eigenlijk naar alle vrouwen die dan op papier naar mij kijken en denken, oh, zij is veel verder dan ik, juist zien dat het een ongoing process is en dat je er niet in één keer komt. Dat je niet met 2 jaar heel hard aan jezelf werken dat je er bent. Dat je eigenlijk voor altijd, en het kan heel confronterend zijn, het litteken met je meedraagt. En dat litteken soms een beetje jeukt. En dat je dan even daar extra aandacht aan mag besteden. Dus ik denk dat het, als het om een voorbeeld gaat, dat ik vooral hoop dat ze zien dat er heel veel mogelijk is. Want dat heb ik gemerkt. Ik ben een hele andere vrouw dan 3, 4 jaar terug. Maar dat we wel mens zijn. En dat het wel... dat je de doelen die je stelt en hoe je in het leven staat, dat je daarin eigenlijk veel zachter en liever voor jezelf in mag zijn. Want als je kijkt nu op social media, iedereen is super succesvol, super mooi, prachtig huis, prachtige kinderen. Ja, en ik probeer dat juist heel erg te doorbreken. De helft van de tijd heb ik geen make-up op. Mijn kind heeft de helft van de tijd 6 jurken over elkaar aan. Weet je, allemaal verschillende kleuren. Want dat is het echte leven. Het is niet zo gecureerd, zeg maar, zoals je Instagram bijvoorbeeld ziet.
Want ben je dan ten opzichte van 3-4 jaar geleden, ben je zachter?
Ja, veel zachter. Vooral naar mezelf. En omdat ik zachter ben naar mezelf, merk ik dat ik veel minder vooroordelen heb richting anderen. En daarmee dus ook zachter naar anderen.
Dus je zegt eigenlijk, als je niet die houding hebt naar jezelf, dat je zacht bent naar jezelf, dat je accepteert. Als je dat niet naar jezelf bent, kun je dat ook niet naar anderen toe.
Nee.
Het is een wisselwerking.
Ja, het is echt een wisselwerking. Ja. Want als je dan naar anderen bent, dan is het eigenlijk ook een soort van overcompensatie. Want ik was bijvoorbeeld ik kon heel zacht zijn voor anderen, maar dat was dan eigenlijk vanuit proberen de acceptatie te krijgen of over mijn eigen grens heen gaan. Dus dan was ik misschien wel zacht voor de ander, maar dan was ik weer hard voor mezelf. Ja. En als ik dan zacht voor mezelf probeerde te zijn, dan werd ik heel hard tegen de ander. Er zat geen balans in. En nu ik met andere ogen naar mezelf kijk, merk ik dat ik zowel zacht voor mezelf kan zijn als voor de ander.
Ja.
Ook in grenzen aangeven, ook in nadenken in wat ik wil, of ook in mijn begeleiding. Ik kom echt van, zeg maar, de corporate world, dus ja, heel hard. En zeker een managementpositie, dat je als vrouw zijnde eigenlijk een halve man moet zijn om serieus genomen te worden en zo professioneel mogelijk opstellen. En ja, hier doe ik dat dus echt helemaal niet meer. Ik praat en ik vertel op de manier zoals ik vertel. En ik kies niet zorgvuldig extra dure woorden om serieus genomen te worden. En zoek echt het contact van mens tot mens. En niet zozeer van professional die een ander gaat begeleiden of helpen. Nee, van mens tot mens. Wij zitten gewoon als mens tot mens naast elkaar. En ik denk dat dat mijn grootste winst is. Waarin ik voorheen altijd het gevoel had van, nou, ik ben de manager, ik moet het zo doen, ik moet het zus doen. En nu is het van, nee, wij zijn gewoon gelijk aan elkaar en wij gaan het ergens over hebben. En wat ik aan informatie heb, kan ik met je delen. En in samenwerkingen probeer ik altijd een win-win situatie te creëren. Dat we er beide wat aan hebben, want dan, ik merk dat dat dus duurzaam is. Zowel zakelijk als in de begeleiding.
Ik vind het wel mooi, die verbinding. Hè? Dat vind ik zelf een heel mooi onderwerp. Ik zag pas een hele mooie post van Abby Luurman. Die heeft, daar heb ik samen mee bij Unilever ooit gezeten. En zij heeft alleen maar corporate rollen. En die had het juist. Ze had een heel mooi artikel wat ze deelde. Dat iemand had het over verbinding. Dat het juist zo belangrijk is in die corporate wereld al.
Ja.
Want hè, je zegt, nou, toen in de managersrol had je dat niet. En nu kan je dat wel. Maar ik denk dat het juist ook in die wereld zo belangrijk is dat we dat wel doen. Dat we op die manier samenwerken.
Ja, ik vind ook, ik denk ook als ik zeg maar terug was gegaan naar mijn vorige werk en niet dit was begonnen, dat ik dat ook daarin had meegenomen. Want het ging echt om de verandering in mij. Waardoor ik met veel meer zelfvertrouwen mijn authentieke ik kon zijn.
Ja.
En dat had ook daar gekund. Ik denk, wat jij zegt, juist dat daar meer moet. Want er zijn een heleboel mensen die zich eigenlijk helemaal niet prettig voelen bij die manier van met elkaar omgaan.
Ja, dat zijn we niet gewend.
Nee.
Nee.
Ja.
En wat je, het thema van Empower Women Event in mei is Be the woman you're destined to be. Ik vind het wel mooi over de littekens die jij benoemde en dat het af en toe jeukt. En dat je dat best wel mag kenbaar maken, hè? Dat je kwetsbaar opstellen. Dat is misschien ook wel be the woman you're destined to be. Is er een andere manier van kijken voor mij, doordat jij het omschrijft. Van, nou, je mag ook die vrouw zijn. Of je juist met die littekens, laat die littekens ook maar zien.
Ja.
En dat is, hè, wat jij 20 jaar niet gedaan hebt. En we hebben allemaal op de een of andere manier krassen of littekens of soms wonden. Maar laat het maar zien. Wees ook die vrouw.
Ja, ik denk dat dat is ook, zeg maar, waar de connectie ook begint. Want eigenlijk vanaf het moment dat ik durfde te delen wat mij was overkomen en een slachtoffer durfde te zijn zonder dat ik dacht, oh, maar als ik een slachtoffer ben, dan dan ben ik verloren en dan zit ik in een slachtofferrol en dan kan ik mezelf niet helpen, maar gewoon durven toe te geven, ja, ik ben een slachtoffer en dat mag ook wel zo genoemd worden en daar ook kwetsbaar in zijn, is eigenlijk het moment dat er een heleboel ballen gingen rollen. Omdat andere mensen ook voor het eerst dus een slachtoffer zagen die er niet als een slachtoffer uitziet. In de zin van een hoopje ellende ergens in een hoekje. Maar iemand die zegt, nee, like, ik own wat mij is overkomen. Maar dit is ook een variant van slachtoffer zijn. Dat je het omzet.
En ik denk dat jij daarin het voorbeeld bent. Hè? Ik zei, ben jij een voorbeeld voor vrouwen? Wat voor voorbeeld wil je zijn? Ik denk dat je daar een groot voorbeeld bent van die vrouw met littekens, die af en toe ook nog eens een keer jeuken, dat het toch, hè, misschien een beetje pijn doet. En dat je laat zien dat het oké is, dat het juist heel sterk is.
Ja. Ja, ik ben er dus laatst achter gekomen in een sessie. Ik zit in dit moment een 3 maanden traject, bij een transformatiecoach. En dat ik er ook achter gekomen ben dat dat eigenlijk ook mijn missie is. Ik vond het heel erg moeilijk in het begin om zichtbaar te zijn en, zoals zij dat zegt, te mogen stralen, te mogen schijnen. Maar ik ben erachter gekomen dat ik moet wel heel hard schijnen, en gelukkig gaat dat gewoon vanzelf tot nu toe, om dus het stukje licht te kunnen zijn als mensen zo in zo'n donker gat zitten. Dat dat eigenlijk mijn doel is. Dat alle vrouwen die zit zijn waar ik 2-3 jaar geleden was, waarvan ik dacht, nee, dit komt echt nooit meer goed. Ik kan niet eens uit bed, ik kan niet eens mijn tanden poetsen. Ik heb hier een kind, een baby en ik weet niet eens wat ik met mezelf of met de baby aan moet. Dat ik daar een lichtje voor ben, dat daar iets minder donker is. En dat mensen denken, oké, ik weet niet wat ik ervoor moet doen, maar blijkbaar kan je ook zo eruit komen. Oké, doel gezet, maar nu, hoe moet dat dan, weet je wel? Ja. En dan op hun eigen tempo en op hun eigen manier op zoek gaan naar hoe zij eigenlijk uit die donker te kunnen komen.
Ja, dat is mooi. Ik heb het ook wel graag altijd over de ikigai, van waar kom je bed voor uit? Maar jij bent dan, jouw ikigai is licht. Ja. Licht voor anderen zijn.
Ja.
In donkerte is mooi. We hadden het net toch over iets spannends waar je mee bezig bent. Wil je wat over vertellen? Want dat ging morgen volgens mij al spelen.
Ja, klopt. Ja, dus op dit moment eigenlijk gekkenhuis bij ons op kantoor. We gaan vanaf morgen gaan we beginnen met draaien voor onze film. En ik vind het zelf echt een heel mooi project. De film is eigenlijk ontstaan uit de hoeveelheid vragen die we binnenkregen. Maar ook van alle vrouwen die we hebben 50 vrouwen die we echt 1-op-1 van een traject begeleiden. Maar we hebben in die 1,5 jaar hebben we iets meer dan 1000 vrouwen gewoon van advies voorzien, zeg maar. En waar we iedere keer achter kwamen is dat die vrouwen eigenlijk in die freeze-modus waar ze in komen als ze seksueel geweld meemaken, ze blijven daar eigenlijk een soort van in zitten, omdat ze dus geen toegang hebben tot psycho-educatie of de informatie niet hebben. Dus blijven zitten met schuld, schaamte en niet weten waarom ze zich eigenlijk zo voelen, waar die schuld en schaamte vandaan komt. Niet weten bij welke instanties ze terecht kunnen voor hulp. Niet weten dan, als ze een stap nemen, wat dan dat voor gevolgen heeft. Want dat is zo belangrijk. Je wilt eigenlijk niks anders dan veiligheid op zo'n moment. Dus zeggen van, ga maar aangifte doen. Je wilt eigenlijk weten, hoe ziet dat er dan uit? Wat gebeurt er dan? Hoe gaat het gesprek? Het liefst nog met wie praat ik voordat je daar überhaupt over durft na te denken. Want je wil zoveel mogelijk zekerheid, want je voelt je onveilig. En dat dat er eigenlijk niet is. En toen ben ik eigenlijk met een idee gekomen om een interactieve film te maken, om juist dat stukje informatie beschikbaar te stellen aan slachtoffers, maar ook heel belangrijk aan hun naasten. En de film gaat erover, we volgen een vrouw die seksueel geweld meemaakt. En vanaf dat moment zien we eigenlijk welke stappen zij allemaal neemt in haar verwerkings, in haar healingsproces, met welke instanties te maken krijgt en wat ze daarin doet. En het mooie van het feit dat het interactief is, is dat de mensen die dan dus kijken, die kunnen dus zelf beslissen wat Zoe, de main character, dan dus doet. En dat kan dus bijvoorbeeld op basis van hun eigen nieuwsgierigheid of behoefte zijn. En ze zien dan de stappen die er ondernomen worden. Zoals bijvoorbeeld, gaat ze een spooronderzoek doen? Ja, ze gaat de spoor. Hoe ziet dat er dan uit? Wat gebeurt er dan allemaal? We laten alles zien. We werken daarin ook samen met Zeden Politie Amsterdam, waarin we ook echt in de zedenkamer gaan filmen ook. En Ik denk wat het mooi maakt, is dat het, wat ik nu allemaal zeg, klinkt heel feitelijk en heel informatief. Dat zit erin. Dat is een heel belangrijk element van de film. Maar het is ook een film met een verhaal. Het klinkt heel gek onder het onderwerp, maar het kijkt lekker weg. Het heeft een verhaal. We zien wat voor impact het op haar heeft, met wat voor gedachten ze rondloopt. Maar we zien ook wat voor impact het heeft op haar vriendinnen en op haar moeder. En hoe die moeder daar eigenlijk over nadenkt en met de dingen waar zij mee zit. En we hopen eigenlijk dat het een soort van... Ja, als je dit meemaakt, ga die film kijken. Of als je in je omgeving hebt iemand hebt die dat heeft meegemaakt, ga die film kijken. En je wordt er doorheen geleid. En je ziet dan wat er allemaal op je pad komt. En ja, waar je hulp kunt krijgen en hoe dat er dan uitziet. En ik vind het heel spannend. Maar het begint dus morgen.
Wat vind je er spannend aan?
Ik hoop dat, zeg maar, wat ik in mijn hoofd heb, dat lukt. Dat ik wil zoveel elementen in de film hebben. Ik hoop dat dat lukt. En ik hoop ook überhaupt dat we hem echt kunnen maken. We hebben nu genoeg funds opgehaald eigenlijk om hem te kunnen draaien. Dus dat gaan we de aankomende maand doen. Maar dan moet hij nog gemaakt worden. En natuurlijk zeker omdat het een interactief component is. Eén keuze bovenin heeft misschien wel 17 gevolgen down the line in de film. Dus we moeten nog een flink som geld ophalen. Dus ik hoop dat hij er ook echt... Ja, zo snel mogelijk ook komt, dat we daar ook een beetje geluk in hebben.
Het klinkt goed. Ik bedoel, als ik zo hoor, dan word ik nieuwsgierig, dan wil ik hem zien.
Jullie zijn welkom om te komen kijken bij de draaidagen, dus dat,
dat is leuk.
Ja.
Wat zijn volgens jou vrouwenonderwerpen, afgezien van waar jij natuurlijk mee bezig bent, jouw licht wat je op al die vrouwen wilt laten schijnen die slachtoffer zijn van seksueel geweld, in wat voor vorm dan ook. Wat zijn wat jou betreft... onderwerpen. Ik bedoel, wat wil jij jouw dochter bijvoorbeeld meegeven?
Ja, wat ik heel belangrijk vind, is denk ik dat vrouwen hun eigen stem eigenlijk kennen en gebruiken. En daar niet bang voor zijn. De manier bijvoorbeeld hoe ik dat met mijn dochter doe is, ik vind het zo belangrijk dat zij haar stem gebruikt zonder angst. Dat we zelfs bijvoorbeeld ook oefenen met schreeuwen. Dan dat ze gewoon...
Letterlijk.
Ze mag letterlijk gewoon schreeuwen. En zij mag altijd haar mening geven. Dus ze krijgt niet altijd de zin, maar ze mag het wel geven. En dat zij van mij en van mijn man, dat we dat aanhoren. En dat we zeggen, ik hoor je wat je zegt en ik snap het. Maar hè, het blijft een kind, ze moet opvoeding plaatsvinden. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat zij haar stem gebruikt.
Waarom vind je dat zo belangrijk?
Omdat ik denk dat het zeg maar generaties lang zo is voor vrouwen. Maar niet uit waar je vandaan komt. Maar waar ik vandaan kom, is het over het algemeen niet zo geaccepteerd dat vrouwen hun stem gebruiken. En ook hier in Nederland is het niet altijd... heel erg geaccepteerd. Ik bedoel, het feit alleen al dat je ziet dat maar 25% van de experts die in de media bijvoorbeeld iets mogen vertellen over hun expertise of worden bevraagd, vrouw is. Dus ons stem, daar wordt minder waarde aan gehecht op een of andere manier.
Ja.
Wat ik niet snap. Dus dat is voor mij een hele belangrijke missie. Ja. Je stem gebruiken.
Ja. Ja, ik ben het heel met je eens natuurlijk. En kijk, als al die vrouwen dat met hun dochters doen, dan wordt dat een olievlek.
En zonen.
En zonen natuurlijk ook, maar die zonen gebruiken hun stem wel.
Nee, hè? Dat ze de zonen leren dat vrouwen een stem mogen gebruiken.
Dat is waar, ja. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Is er een, want, nou, Sarah, ik had echt tientallen vragen voor jou bedacht. Ik kan er wel 100 stellen, ik kan wel uren met jou praten, maar we zitten in de afronding van onze podcast alweer, videocast. Is er een vraag die ik jou had moeten stellen die ik niet gesteld heb?
Oeh, goeie.
Of is er iets wat jij nog kwijt wil?
Poeh.
Nou. Heb ik het blijkbaar goed gedaan?
Ik denk dat je het goed hebt gedaan, ja.
Is er iets wat jij de vrouwen nog wilt meegeven?
Ja, ik denk dat wat ik vrouwen zou willen meegeven, want ik krijg dat regel. Ik zal me even snel illustreren wat ik dan precies bedoel. Er was laatst een vrouw die nam contact met me op. En ze had op straat was er een man die liep langs en hij zat aan haar borsten en hij liep weer door. En zij was daar eigenlijk helemaal van ontdaan. En ze zei tegen mij van Saar, het kan niet zo zijn dat ik hier zo van ontdaan ben. Ik ben een vrouw van 37. Ik ben heel succesvol. Ik ben heel mondig. Ik sta voor mezelf en ik bescherm anderen. En toch is mij dit overkomen en ben ik eigenlijk heel erg van slag. En vind ik het heel erg moeilijk dat ik niet heb gereageerd en niet mezelf was eigenlijk op dat moment. En heel klein werd. En dat dat heel veel met haar deed. Dat ze dat niet zo goed begreep. En dat ze eigenlijk een soort van verraden voelde door zichzelf. Van waarom is die persoon die ik van mezelf ken, hoe ik mezelf ken, waarom heeft die niet geschreeuwd of achter die man aangelopen en gezegd, wat doe jij nou? Weet je wel? Zo verraden voelde door zichzelf. En ik vind dat een heel goed voorbeeld om te gebruiken, omdat dat is eigenlijk wat seksueel geweld of seksueel intimidatie met jezelf doet. Je voelt je verraadt jezelf, heb je het gevoel. En ik wil eigenlijk vrouwen allemaal oproepen om dat gevoel dat ze dat mogen gaan onderzoeken. Want je verraadt eigenlijk helemaal niet jezelf. Wat je overkomt is, dus je komt dus in die freeze-modus. Je schrikt. En dan heb je zelf 0,00000 invloed op wat er gebeurt. Je reptiele brein neemt het over. En het enige wat die kent is fight, flight of freeze. En dat als je daar een stukje licht op mag schijnen, als je daarmee aan de slag durft te gaan, als jou zoiets is overkomen, dat dat ook eigenlijk de eerste stap is. Dat je dat voor jezelf mag erkennen. En dat je vanaf daar stappen kan ondernemen. En dat als het zelf niet overkomen is, dat ze dit stukje eens kunnen bespreken met vriendinnen. Want als je kijkt naar de cijfers, 50% van de vrouwen maakt dit mee. Dus wij kennen allemaal minimaal één vrouw die thuis enorm zit te struikelen, bijvoorbeeld met deze gedachte. Waarom heb ik mezelf verraden? Waarom heb ik niet dit of waarom heb ik niet dat? En als je ergens wil beginnen, is denk ik dat dat stukje is wat je als eerste het licht op mag schijnen. En dat we elkaar daarin mogen ondersteunen en zelf dus ook niet dat soort vragen stellen aan vrouwen, vriendinnen. Waarom had je dit aan? Waarom stapte je in de auto? Oh, dat vind ik helemaal niks voor jou. Weet je, al dat soort, weet je? Dus het is tweezijdig. Dus ik heb het gevoel dat ik het een beetje heb gerambled. Maar dat komt omdat ik, dit heel...
Het gaat heel diep, hè?
Ja, gaat heel diep, ja.
Ik vind het mooi, want jij schijnt je licht op vrouwen. Je zegt, wij sisters moeten ook het licht op elkaar schijnen.
Ja.
Maar ook op onszelf.
Ja.
Dat vind ik een hele mooie. Ja. Dank je wel, Sarah. Ik hoop dat je heel veel licht mag gaan schijnen met jouw mooie werk. Dank je wel voor jouw verhaal.
Ja, dank je wel. Graag gedaan.